Goedenavond, lieve mensen. Alle hartelijk welkom op deze Maranatha-samenkomst. We heten ook welkom de luisteraars van Veluwe FM die deze dienst dinsdagavond hopen te beluisteren. Zullen we als eerste lied gaan zingen uit de bundel van Johannes de Heer 3:66. En daar, dat is eigenlijk een psalm, en daar zingen wij de lof naar God toe. Zoals deze psalm ook zegt, ik zal zingen voor de opperheer. Ik zal psalmen zingen tot zijn eer. 366 uit de bundel Johannes de Heer. Na deze oude psalm willen we God de lof en de eer toezingen uit de bundel Opwekking 2:98. Een iets moderner, maar het komt op hetzelfde neer. God de eer, de lof toezingen. Hosanna, Hosanna, Hosanna in de hoge.
Hosanna, Hosanna, Hosanna in the hope.
God de lof toezingen, hem de eer geven, onder alle omstandigheden. En soms is het moeilijk in ons leven, maar dan mogen we weten dat hij met je meegaat. En daarover zingen wij in het volgende lied 268 uit de bundel Glorieklokken, hand in hand met Jezus over het ruwe pad. Jezus houdt vol liefde, trouw mijn hand omvat. En zo mogen we voortgaan in het leven met Jezus aan je zij. Nogmaals een hartelijk welkom voor ieder die wat later binnen is gekomen. Een speciaal welkom aan broeder Blonk uit Brandwerk. God zegen voor de dienst van deze avond. Want wij smeken God dat hij door je heen zal spreken. Ook fijn dat broeder Kombrink in ons midden is die ons begeleidt op het orgel. Dan nog wat mededelingen. Volgende week hoopt hier voor te gaan broeder Vochtelo uit Vierhouten. Dan de agenda van deze week. Morgen maandag 11 januari is de bidstond voor het Maranatenwerk. En die wordt gehouden bij de familie van de Brink. Aan de Wilhelminalaan 8A hier in Ermelo. En daarvoor bent u uitgenodigd. En 7:45 staat de koffie klaar en de aanvang is 8:00. Verder is er morgen in Nunspeet een bijbelstudie door broeder van Twillert. En dat is aan de Meester Drostweg nummer 10. En dat gaat over geestelijke lessen uit Numeri. En ook deze avond begint om 8:00. Woensdag dan is er een bijbelstudie hier in Ermelo in ons huis door dominee Theo Niemeyer en die gaat over de strijd om het beloofde land. En ook die begint om 8:00. Zieke? Nou, net Reina, die wordt morgen geopereerd. Dus bidt hij ook voor haar. En verder heb ik eigenlijk van niemand wat gehoord. Maar waarschijnlijk zijn er in uw omgeving nog genoeg mensen die gebed nodig hebben. Want er zijn vele zieken, maar ook eenzame, gedenk ook hen. Dat waren de mededelingen, behalve natuurlijk dat u van deze dienst cd's kunt bestellen en afhalen bij de uitgang. Zullen we het volgende lied staande zingen en dat is uit de bundel Opwekking 181, Majesteit.
We zullen het aangezicht van de Heer zoeken in het gebed. Het is een voorrecht voor ons, Heer Jezus, om te beginnen met het uitspreken van uw naam. De naam van onze Heer Jezus Christus. En onder deze naam willen we dan ook hier samenkomen. En we weten, Heer Jezus, op grond van uw woord, u heeft het zelf gezegd, dat als we in uw naam bijeenkomen, dat u zelf dan in ons midden bent. Nee, we zien u niet, maar u bent door uw geest hier aanwezig. Ja, u heeft ook de leiding genomen van deze dienst. En wat is dat een ontspanning voor ons. Want dan hoeven we alleen maar aan uw voeten stil te gaan zitten. En om van daaruit met onze liederen, met onze dank vanuit het hart, u te eren en te aanbidden. En dan kunnen we zittend aan uw voeten ook alle zegen verwachten. Want als u spreekt, zijn het woorden van eeuwig leven, van zegen en genade. Ja, Heer, zo kennen wij u. U heeft uw leven afgelegd op het kruis van Golgotha voor verloren zondaren. U heeft daar een eeuwige gerechtigheid aangebracht. Toen u de straf onderging, het oordeel Gods, wat ons had moeten treffen. Maar u wilde dat vrijwillig, overeenkomstig de liefde van uw Vader en zijn gebod. U heeft vrijwillig uw leven afgelegd. Opdat een ieder die in u zal geloven met een kinderlijk geloof, vrijspraak zal ontvangen, verlossing, eeuwig leven. Maar Heere, dat was niet genoeg. Zoals een lied dat zegt. Maar u moest ook opstaan uit de doden. En ook dat hebt u gedaan. U bent opgestaan uit de doden. En door uw opstanding is onze rechtvaardigmaking. U heeft ons toen rechtvaardig laten verklaren. En toen u opstond uit de doden, was er voor ons een mogelijkheid om uit God geboren te worden. O Heer Jezus, wat een genade hebt u bewezen. En al diegenen die hun leven aan u wilden toevertrouwen. En nog willen toevertrouwen. En Heer, wij kennen u ook als de verheerlijkte Heer. U zit nu aan de rechterhand van uw Vader. En als wij naar boven kijken met het geloofsoog, dan zien wij dat u met uw oog naar omlaag kijkt. En dan mogen onze ogen elkaar kruisen. Wat een bijzonder iets te weten dat uw oog op ons rust. Dat u ons onderwijst aangaande de weg die we gaan moeten. Hemelse Vader, wat bent u goed en groot voor ons. Daar kunnen we niet genoeg over zingen en niet genoeg over spreken. Genade is dat. Genade aan ons betoond. En u heeft door uw geest het zodanig bewerkt dat we u aangenomen hebben als de enige verlosser en zaligmaker. Dat ervaren we als een wonder. Van nature hadden we dat nooit gedaan. Maar u heeft uw woord laten klinken. En het heeft weerklank gevonden in ons hart. Heer, u kent de situatie, zoals we hier zitten en zoals we ook straks zullen meeluisteren. U weet of dat we u toebehoren. Of het waarheid in ons binnenste is. Of alleen maar wat vroom geleuter, godsdienstigheid, buitenkant. Heer, uw woord zegt dat u niet wil dat er enige verloren gaan. En als u dat zegt in uw woord, dan is dat de waarheid. Dan geloven wij dat. En dat mag ook gelden voor deze dienst. Als er mensen zijn die u nog niet kennen, Heere, dan is het uw verlangen dat ze hun hart en leven voor u zullen openstellen en aan u zullen overgeven. En als u roept om te komen, dan geeft u daartoe ook uw genade en kracht om het te doen. En daar danken wij u voor. Wat bent u een genadige God. U ziet ons, u kent onze omstandigheden. Waarin we zitten, worden daarnet van Reina morgen geopereerd. En al die anderen die ook wel met iets lopen of mee zitten. Met zorgen misschien ook. Met een slechter wordend geheugen. Heer, we kunnen over zoveel dingen tobben. Maar als u in ons hart woont, bent u altijd bij ons. En in welke situatie we dan ook verkeren, dan mogen we u danken voor de aanwezigheid van u. En u laat niet één van uw kinderen los en in de kou staan. En we zongen het net hand in hand met Jezus. Ja, en Heer Jezus, zo is het maar net. U wil hand in hand met ons lopen. En we mogen dan opzien naar u voor uw machtige werk in ons leven. U wilt het maken. Wentel uw weg op de Heer. Vertrouw op hem en hij zal het maken, zegt u zelf in de psalmen. En als u dat zo zegt, dan is dat absoluut waar. En als u ons oproept iets te doen, ja Heere, dan kunnen we dat in gehoorzaamheid doen of nalaten. In ongehoorzaamheid. We willen u weggaan. En wij danken u hartelijk voor uw woord. Wij weten dat u ons vanavond zult onderwijzen. Aangaande de weg die we gaan moeten. We leven in een stormachtige wereld. Er komt veel op deze aarde aan. Natuurgeweld. Volken in rep en roer. Liefhebbers van zichzelf, de mensen. Geweldenarij. Dat zal zijn als in de dagen van Noach, zegt u. En we krijgen er een behoorlijke kijk op. En daarin, Heer Jezus, horen wij uw naderende voetstappen. En het hart van ons verlangt naar u. Naar uw komst. Niet in de eerste plaats om van de ellende hier op de aarde af te zijn. Daar gaat het niet om. Het gaat ons ook niet om de hemel om daarin te komen. Ja, misschien ook nog wel een beetje. Misschien wel heel veel nog. Maar het gaat in de eerste plaats om u, Heer Jezus. De verheerlijking van uw naam. En de eer van uw Vader. Daar gaat het om. Dat is nummer 1. En daarom willen we bij u zijn, Heer Jezus. Want in de veelheid der onderdanen is des konings heerlijkheid, zegt u in uw woord. U komt toe, Heer Jezus. Alle lof, eer en aanbidding. En wat u vanavond gaat doen, we zijn er nieuwsgierig naar. En dat we als we weggaan hier kunnen zeggen, we hebben niemand anders gezien dan de Heer Jezus alleen. Want de Heer Jezus, om u gaat het. En om uw Vader. Amen. God is hier, hij wil ons zegenen met des Heiligen Geestes kracht. Johannes de Heer 626. hebt het bijna alle uit volle borst meegezongen. Wil nu komen, Heer, wij smekend. Ja, ik ben er zeker van dat hij er is. Dus als wij bidden, wilt u komen, dan staat hier in ieder geval iemand die weet dat hij in ons midden is. Want we zijn in zijn naam bijeen en daar is hij zelf in het midden. Dus het gebed is gelijk verhoord. Daar kunnen we heel dankbaar voor zijn. Geweldig. En de zegen heeft hij meegenomen. Het ligt alleen aan u, aan mij, of we die zegen ook mee naar huis nemen. We kunnen hem ook met de zegen laten zitten. We kunnen hem ook met open armen en een open hart ontvangen. Dat is wat hij wil. Maar geweldig om zo met elkaar te zingen. Bepaald te worden op de zegen die hij in genade wil geven. En gegeven heeft in zichzelf. Wij lezen 3 korte Bijbelgedeeltes. En ik begin met Richteren 9. Richteren 9. Richteren 9 vanaf vers 6. Richteren 9, vanaf vers 6. Toen verzamelden zich al de burgers van Sichem en geheel Bet-Millo, gingen heen en riepen Abimelech tot koning uit, bij de terebint van het gedenkteken te Sichem. Toen men dit aan Jotam had meegedeeld, ging hij bovenop de berg Gerizim staan, verhief zijn stem en riep hun toe: luister naar mij, gij burgers van Sichem, en God zal naar u luisteren. Eens begaven de bomen zich op weg om een koning over zich te zalven. En ze zeiden tot de olijfboom: wees toch koning over ons. Maar de olijfboom zei tot hem: zou ik de vettigheid prijsgeven, welke God de mensen in mij eren, om te gaan zweven boven de bomen? Toen zeiden de bomen tot de vijgenboom: welaan, wees gij koning over ons. Maar de vijgenboom zei tot hen: zou ik mijn zoetigheid prijsgeven en mijn goede vruchten om te gaan zweven boven de bomen? Toen zeiden de bomen tot de wijnstok: welaan, wees gij koning over ons. Maar de wijnstok zei tot hen: zou ik mijn most prijsgeven, die God en mensen vrolijk maakt, om te gaan zweven boven de bomen? Toen zeiden al de bomen tot de doornstruik: welaan, wees gij koning over ons. En de doornstruik zei tot de bomen: indien gij mij werkelijk tot koning over u wilt salven, kom dan en schuilt in mijn schaduw. Maar zo niet, dan zal het vuur uitgaan van de doornstruik en de ceders van de Libanon verslinden. Ga ik verder met Psalm 92. Psalm 92 vanaf vers 13. Psalm 92 vanaf vers 13. De rechtvaardige zal groeien als een palmboom, opschieten als een ceder van de Libanon. Geplant in het huis des Heren groeien zij in de voorhoven van onze God. Zij zullen in de ouderdom nog vrucht dragen, fris en groen zullen ze zijn, om te verkondigen dat de Heere waarachtig is, mijn rots, in wie geen onrecht is. En het laatste gedeelte vindt hij in Lucas 6. Lucas 6. Vanaf vers 43. Lucas 6 vanaf vers 43. Immers, er is geen goede boom die slechte vrucht voortbrengt, nog een slechte boom die goede vrucht voortbrengt. Want elke boom wordt aan zijn eigen vrucht gekend. Want van doorns leest men geen vijgen, en van een braamstruik oogst men geen druif. Een goed mens brengt uit de goede schat zijns harten het goede voort, en een slecht mens brengt uit de boze schat het boze voort. Want waar het hart vol van is, daarvan spreekt de mond. Voordat we hierover gaan nadenken, zingen wij Johannes de Heer 261. Jezus is wachtend, o zondaar, op u. Misschien geldt dit lied voor één van ons. Misschien zijn hier, laten we zeggen, je weet me nooit, 10 die niet behouden zijn. Voor die zingen we dit lied. En als er, ik geloof, van dinsdagavond geluisterd wordt naar deze dienst, dan zitten er misschien ook wel bij die de Heer Jezus nog niet kennen. Voor diegene zingen we dit lied. Jezus is wachtend, o zondaar, op u. Als er nou vanavond is iemand is die aan u vraagt en wat hebt u vanavond gedaan? Dan kunt u zeggen, ik heb 4 minuten geëvangeliseerd. Wat ik heb gezongen. Dat was niet zo moeilijk, toch, om te evangeliseren zo. En als er dan iemand naar je toe komt en zegt van, ik doe het nu. Maar ik weet niet hoe ik het moet doen. Dan mag je zo iemand bij de hand nemen. En dan kniel je voor de tafel, niet de hoge tafel. En dan ga je met de Heer Jezus praten. Zeg, Heer Jezus, hier is iemand die zijn of haar hart aan u wil geven. Ik laat haar of hem zelf het woord wel tot u doen. En we kunnen allemaal praten tegen onze buurman en tegen onze buurvrouw en de huisgenoten. En zo kunnen we ook praten met de Heer Jezus. Je ziet hem niet, maar hij hoort ons en hij ziet ons. En dan mag je zeggen, Heer Jezus, hier is mijn hart. Neemt u het in beslag. Want buiten u is er een eeuwig zielsverderf. Maar u bent voor zondaren gestorven. Hier hebt u er een. Ik vertrouw me aan u toe. Weet u, en op het moment dat u dat bidt, komt de Heer Jezus in zijn hart. En misschien zegt u dan, ik voel niks. U heeft ook bij uw natuurlijke geboorte, toen u geboren werd, en de moeder die had pijn, hebt u niks gevoeld. Ik heb ook niks gevoeld toen ik geboren werd op een natuurlijke wijze. Maar nu bijna 70 jaar verder weet ik dat ik leef. Dat ik mens ben. Zoals met een geestelijke geboorte ook heel vaak. Je vertrouwt je toe aan de Heer Jezus. Heer Jezus, hier ben ik. Kom in mijn hart. Neem me. Alsjeblieft. En wanneer je het oprecht meent, dan ga je op een gegeven moment merken, de omstanders zien het eerder. Dat je veranderd bent. Dat je een nieuwe mens bent geworden. Dat doet God. Je kan je rustig aan hem toevertrouwen. Hij doet het werk verder. Voor ons geldt 1 opdracht, bekeert u. Ja, dat kan ik niet. De opdracht is, bekeert u. En als God dat 10 keren in de Bijbel zegt, bekeert u, dan geeft hij daarvoor ook de kracht en de genade. Zo'n God hebben wij. En dan gaat hij in de slag. Geweldig als we dat zo mogen doen. Dat is niet het onderwerp van vanavond. Maar ja, soms brengt een liedje wel ergens in een bepaalde richting. En daar ga ik dan maar op in. Vanavond is het thema als een christenboom in Gods tempel. Als een christenboom in Gods tempel. Nou heb ik 4,5 maand geleden hier ook al over bomen gehad. Dus ik moet niet gaan herhalen. Maar het is ook een ander onderwerp. Die Jotam in Richteren 9, ik pak het er even bij. Richteren 9. Dat moet wel een kerel geweest zijn met een ijzeren wilskracht. En onverschrokken. Wat was er namelijk net gebeurd daarvoor? Hij kwam uit een groot gezin. Zijn vader was Gideon. Jerubabel werd hij later genoemd. Gideon. En die had 70 zonen. Ja, ik weet niet hoeveel dochters dat hij ook nog had. Nou, hij had wel denk ik wat meer vrouwen dan 1. Maar in ieder geval, Jotam had 69 broers. En die waren net daarvoor allemaal vermoord. Op een steen. Dat had die andere broer, een soort halfbroer, had dat gedaan. Die had al zijn broers vermoord, behalve 1. De jongste, Jotam. Die niet. Kan je nagaan wat er door die jongen heen gegaan is? Ja, als jij zoveel broers hebt, zou je zeggen, ik ken ze toch niet allemaal. Maar zo ligt het niet. Ik denk dat hij ze allemaal ook wel kende. 69 vermoord, dat kan je zo lezen hiervoor. Voor het gedeelte wat we gelezen hebben. En dan gaat Jotam, die gaat de berg op. Bij Nabloes. Het huidige Nabloes. Het heette toen Sichem. En Sichem lag tussen de bergen Ebal en de Gerizim. De Ebal aan de noordkant van Sichem en de Gerizim aan de zuidkant. En Jotam die gaat de berg Gerizim op. En die ziet zo beneden de stad Sichem liggen. En zoals dat op sommige plaatsen gaat in de wereld en ook in Israël. Daar kan je soms met heel weinig geluid een heel groot gebied bestrijken. Dat zie je allemaal kunnen horen. Als je in Natuurpark Timna zit, in de buurt van Eilat, en je klimt daar op een bepaalde berg, En je fluistert daar, dan horen de mensen beneden horen precies wat je zegt. Dat zal ook wel geweest zijn op het punt waar Jotham ging staan en hij daar de inwoners van Sichem toe ging spreken. Hij houdt daar een zogenaamde fabel. Een fabel, dat is een boodschap waar dieren en bomen en zo bij komen, maar waar een bedoeling achter zit. En datgene wat Jotham, we hebben het gelezen, gaat vertellen, daar zit een diepe betekenis achter. Ook een profetische betekenis. Hij zegt, de bomen die waren bij elkaar en die wilden een koning hebben. En ze gingen eerst naar de olijfboom. Ja, de olijfboom zegt, ik heb van God zoveel mooie dingen gekregen, die geef ik niet op om daar een beetje te gaan overheersen over jullie. Ik doe het niet. En toen vertelde Jotham verder, kwamen ze bij de vijgenboom. Ja, zegt de vijgenboom, al die zoetigheid die ik bij me heb en die vruchtbaarheid, die geef ik niet op. Ik ga niet over jullie heersen, ik ga niet over jullie heen vliegen. Dat doe ik niet. En toen gingen de bomen naar de wijnstok. Ja, zegt die wijnstok, maar dat geef ik allemaal niet prijs, die zoetigheid en die goede vruchten, om te gaan zweven boven alle andere bomen. Ik doe het niet. En toen kwamen de bomen bij de doornstruik. Nou, zegt de doornstruik, als jullie mij als koning willen hebben, goed. Dan wil ik dat wel doen. Even kijken hoe het er precies staat. Kom dan en schuilt onder mijn schaduw. Nou, een doornstruik, om te beginnen, ik kruip niet onder een doornstruik als ik in de schaduw wil zitten, maar een doornstruik geeft ook helemaal geen schaduw. Of een minimum aan schaduw. Dus wat hij hier zegt, die doornstruik, van kom en schuilt onder mijn schaduw, dat slaat eigenlijk nergens op, dat is pure hoogmoed. Maar zegt hij, als je dat niet doet, dan zal er vuur uitgaan van de doornstruik en de ceders van de Libanon verslinden. Eigenlijk een rare uitspraak. Zal ik de ceders van de Libanon verslinden, zal het vuur uitgaan van de doornstruik. Nou, je voelt wel aan, die doornstruik, die is hard. Een hardvochtig iets. Natuurlijk, we begrijpen het, dat dit niet over bomen gaat, maar over mensen. En als Jotham het heeft over de olijfboom, de vijgenboom en de wijnstok, dan heeft hij het over zijn vader, Gideon, over zijn zoon en over zijn kleinzoon. Want dat kunnen wij lezen in Richteren 8, vers 22 en 23. De mannen van Israël nu zeiden tot Gideon, heers over ons, zowel gij als uw zoon en uw kleinzoon. Want gij hebt ons uit de macht van Midian verlost. Doch Gideon antwoordde hun, ik zal over u niet heersen en ook mijn zoon zal over u niet heersen. De Heere zal over u heersen. Nou, dat maakt dus deze Jotham duidelijk dat deze Abimelek, zijn halfbroer, die net 69 moorden op zijn geweten heeft en die zich koning wil laten zalven over Israël, dat dat geen goede koning is. En dat dus de burgers van Sichem, zijn landgenoten, onder de knoet zullen komen, onder de doornstruik waar geen schaduw over is. De mensen worden in de Bijbel vergeleken met bomen. En Jotham heeft het hier zo naar voren gebracht. Je hoeft het niet op te slaan, maar in Ezekiel 31, daar wordt gesproken over de Egyptische farao, die evenals Asser een afgehouwen boom is. Een boom. En we kennen allemaal wel de droom van Nebukadnezar in Daniël 4. Wordt koning Nebukadnezar vergeleken met een grote boom. En we kennen, dat lees ik u wel voor, dat hoef je niet op te zoeken, Psalm 1. Welzalig, welgelukzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, die niet staat op de weg der zondaars, nog zit in de kring der spotters, maar aan des Heere wet zijn welgevallen heeft, en diens wet overpeinst bij dag en nacht. Want hij is als een boom geplant aan waterstromen, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, welks loof niet verwelkt, al wat hij onderneemt, gelukt. En dan sla ik ook nog eventjes Jeremia op. Jeremia 17, vers 7 En 8, gezegend is de man die op de Heere vertrouwt. Wiens betrouwen de Heere is, hij toch zal zijn als een boom aan het water geplant. Die zijn wortels tot aan een beek uitslaat en het niet merkt. Als er hitte komt, maar welks loof groen blijft. Die in een jaar van droogte geen zorg heeft en niet nalaat vrucht te dragen. Mensen in de Bijbel worden dus vergeleken met een boom. U bent ook een boom. We hebben het gelezen in Lucas. U bent of een goede boom of een slechte boom. God is de hartekenner. Daar moeten wij ook niet in komen. Maar wij verraden ons aan de vrucht, aan de buitenkant. Of dat we een goede boom zijn of een slechte boom. Ja, zo simpel. Waar het hart vol van is, hebben we gelezen in Lucas, loopt de mond van over. Een ander kan zo aan u horen, aan mij horen, of ik een goede boom ben of een slechte boom. Ja, zo simpel is het. Een slechte boom is iemand die altijd over zichzelf praat. Ja, die omzeilt dat natuurlijk een beetje. Maar een ander die een beetje oog heeft, die heeft het weer over zichzelf. Die heeft het over zijn kwalen. Die heeft het over alle ellende. Maar altijd zie ik je er zelf bij. Een slechte boom. En een ander, misschien schuchter, die heeft het over de Heer Jezus. En dan komt het eruit dat je niet zonder hem kan. En dat je eigenlijk heel graag over hem wil vertellen. Over de Heer Jezus. Je verlosser. Het is toch je verlosser. Dat hoor je zo. Een goede boom. Dat is de buitenkant. God kent het hart. Wij niet. Daar moet ik helemaal niet in komen. Maar we kunnen wel onze conclusies trekken aan de buitenkant. Aan de vrucht van de boom. Dat is voor ons heel makkelijk. Je hoeft alleen maar te horen en te kijken. En je weet het zo af een soort boom dat je hebt. En God die weet hoe het echt is. En wij gaan uit van de buitenkant. Mensen zijn bomen. In die fabel van Jotam, daar komt een diepe betekenis naar voren. Ik haal het maar eventjes aan, want de Bijbel is zo mooi. Maar ik wil dat profetische deel toch even aan de orde stellen. Het is natuurlijk niet voor niks dat Jotam daar de olijfboom, de vijgenboom en de wijnstok naar voren brengt. Dat is het beeld van Israël. Er staat in Jeremia 11, vers 16 en 17, een groene olijf, schoon van prachtige vrucht, heeft Jahweh u genoemd. Hij is door hem geplant, huis van Israël en huis van Juda. En over de vijgenboom staat in Hosea 9, vers 10a. Jahweh, de Heere, vond Israël als vroege vijgen. Als eerste opbrengst aan de vijgenboom zag hij uw vaderen, Israël, als volk. En dan de wijnstok, ook Israël. Psalm 80, vers 9 en 15. Gij hebt een wijnstok uit Egypte uitgegraven. Sla acht op deze wijnstok en de stek die uw rechterhand heeft geplant. Gebed om verlossing voor het volk Israël. Israël wilde geen wereldheerschappij. Straks, dat komt nog. Maar er zijn al Gods kinderen al thuis. In het vaderhuis. Er zal op de wereld Israël het hoofd van de volken zijn. Niet dat ze dat zoeken, maar om de eenvoudige reden dat de koning der Joden, Yeshua, straks zijn volk erbij betrekt. Hier in dit gedeelte van Richteren 9, geen wereldheerschappij, maar straks onder in het vrederijk, dan zal Israël er wel zijn. Maar de mensen wilden wel een koning over zich. En toen gingen ze naar de doornstruik. De overste van deze wereld. Hij komt drie keer voor in het evangelie van Johannes. De duivel. En ik lees daar twee gedeelten voor uit het Oude Testament. Eerst Jesaja 14. Jesaja 14. De doornstruik wordt daar beschreven. Jesaja 14. Jesaja 14, 12 tot en met 14. Het gaat er over de koning van Babel. Maar zoals dat gaat in de Bijbel, in een geschiedenis, geeft God met een gewoon gebeuren op aarde en eens wat informatie wat er in de hemel zoal gebeurd is. En in die koning van Babel gaan we daar die oversten van de wereld zien. Er staat in vanaf vers 12. Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, gij morgenster, zoon des dageraads? Hoe zijt gij ter aarde geveld, overweldiger der volken? En gij overlegt het nog wel. Ik zal ten hemel opstijgen, boven de sterren Gods mijn troon oprichten en zetelen op de berg der samenkomst, ver in het noorden. Ik wil opstijgen boven de hoogte der wolken, mij aan de Allerhoogste gelijkstellen. Dan ga ik verder naar Ezechiël 28. Ezechiël 28. Het gaat nog steeds even over de overste van deze wereld. Ezechiël 28. Dan gaat het over de koning van Tyrus. En ook daar geeft onze God wat informatie over de overste van deze wereld. Ezechiël 28, vanaf vers 17. Gij waart een beschuttende engel, Gerub, met uitgespreide vleugels. Ik had u een plaats gegeven. Gij waart op de heilige berg der goden, wandelend te midden van vlammende stenen. Onberispelijk waart gij in uw wandel, vanaf de dag dat gij geschapen werd, totdat er onrecht in u werd gevonden. Door uw uitgebreide handel zijt gij vervuld geraakt met de geweldenarij en kwaamt gij tot zonde. Van de berg der goden verbande ik u en deed u weg, gij beschuttende Gerub, van tussen de vlammende stenen. Trots was uw hart op uw schoonheid. Met uw luister hebt gij ook uw wijsheid te niet doen gaan. Ter aarde wierp ik u neer en maakte u tot een schouwspel voor koningen om met leedvermaak naar u te zien. Daar komt de overste van deze wereld als die superengel naar voren, zoals hij geschapen was. Maar hij wilde boven de Allerhoogste uitkomen. Hij wilde hoger zijn dan God zelf. En God heeft hem omlaag gestort. En we komen hem voor het eerst tegen in de Hof van Eden, toen hij als de slang daar sprak met Eva. Die wilde wel koning zijn over de mensen. En die heeft de wereld dan ook gekregen als de vorst van deze wereld, als de overste van deze wereld. En wat zei hij in de fabel van Jotam? Van kom schuilen, kom tot mij en schuilt in mijn schaduw, maar zo niet. Dan zal er vuur uitgaan uit de doornstruik en ik zal de ceders van de Libanon verteren. Als je goed opgelet hebt, zul je nu begrijpen waarom ik Psalm 92 heb gelezen. Want daar komt die ceder van de Libanon naar voren. Daar gaan we naartoe, naar Psalm 92. De rechtvaardige zal groeien als een palmboom, opschieten als een ceder van de Libanon, de Rebim. Die doornstruik, die vorst der duisternis, de overste van deze wereld, de duivel, die heeft het gemunt op de ceders van de Libanon. En die worden in één adem genoemd met die palmboom. De rechtvaardige zal groeien als een palmboom, opschieten als een ceder van de Libanon. Het gaat daar over de rechtvaardigen. Daar heeft die vorst der duisternis, die overste van deze wereld, het op gemunt. Als je niet bij hem komt schuilen, dan zal er vuur uit hem gaan om die ceder op de Libanon te verteren. En daarom begrijp ik wel een beetje dat de Heer Jezus zei, in de wereld zult ge verdrukking hebben, maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. En alle die godzaliglijk willen leven, schrijft Paulus, die zullen vervolgd worden. Dat is heel eenvoudig wat de Bijbel ons leert. Dat is precies wat daar die doornstruik wil. Die wil elk kind van God vernietigen. Ach, het werk wat God begonnen is in ons, dat kan de duivel nooit meer te niet doen. Of hij het nou wil of niet. Hij kan dat helemaal niet. Eerst even over die rechtvaardige. Dat is een oud-testamentische term. Dat is goed dat we dat even even doornemen. De rechtvaardige zal groeien als een palmboom. Wie zijn rechtvaardigen? Nou, we komen er in de Bijbel een hoeveelheid tegen. Die rechtvaardig zijn. Dat begint zo'n beetje met, misschien met Noach wel. Een rechtvaardig man. Het begint met Abel. Abel, dat was een rechtvaardige. Noach was er één. Lot, ja, dat had hij niet verwacht. Maar dat werd ons duidelijk gemaakt in de tweede Petrusbrief. Lot was een rechtvaardig man die een rechtvaardige ziel had. Hij woonde wel in Sodom. Maar ja, hij was dan ook het beeld van een categorie gelovigen. Hij moest daar iets uitbeelden, maar hij woonde er wel. Een rechtvaardige die dagelijks zijn ziel kwelde bij het zien en horen van de goddeloze werken van de goddeloze in Sodom. Jozef, de ondertrouwde man van Maria, die met haar getrouwd is, was ook een rechtvaardig man. Johannes de Doper, dat was er zo een. En Zacharias, Elisabeth, Simeon, Jozef van Arimathea, dat waren allemaal rechtvaardige mensen. En Paulus, dat weet de Saulus geloof ik, die zei van zichzelf dat hij rechtvaardig was naar de wet, onberispelijk. Rechtvaardigen die deden precies wat God in voorschriften gegeven had en daar hielden ze zich aan. Dat zijn rechtvaardige mensen. Oud-testamentisch. Want weet je, in het Nieuwe Testament worden de gelovigen eigenlijk niet of nauwelijks nog rechtvaardigen genoemd. Zijn wij dan niet rechtvaardig? Ik zal een paar teksten voorlezen die we tegenkomen in het Nieuwe Testament voor ons. Wij zijn gerechtvaardigd uit Gods genade door de verlossing in Christus Jezus door het geloof. Onze Heer Jezus is opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Wij weten ons gerechtvaardigd door het bloed van Christus. Omdat wij door Gods genade gehoord hebben gegeven van Gods roepstem, weten wij ons door Hem gerechtvaardigd. Uit het geloof van Jezus Christus zijn wij gerechtvaardigd geworden. De rechtvaardige zal uit het geloof leven. Wij zijn ook rechtvaardig, maar in Christus. Wij zijn niet rechtvaardig omdat wij goed leven volgens de normen van God. Maar wij zijn rechtvaardig omdat de Heer Jezus onze rechtvaardigheid is. Hij heeft ons rechtvaardig gemaakt en door het geloof in Hem zijn wij rechtvaardig. En dat noemt de Bijbel in het Nieuwe Testament heiligen, geheiligden. In het Nieuwe Testament zijn wij geheiligden, afgezonderden. Wij zijn rechtvaardig in Christus. Door ons kinderlijk geloof in Hem zijn wij gerechtvaardigd. Zijn wij voor God zondeloos? Als God naar ons kijkt, ziet hij zijn Zoon, Jezus Christus. En dat, daarom zegt Paulus, hij was een rechtvaardig naar de wet, onberispelijk. Maar ik heb alles als vuilnis geacht om Christus wil. Dus als het over ons zuiver staan voor God, heeft het te maken met ons kinderlijk geloof in de Heer Jezus. Alles draait in het Nieuwe Testament alleen om Hem. De Heer Jezus. Ik hoop dat u alle vol bent van de Heer Jezus. Voor 100% vol. Wat bent u dan gelukkig? Dan wilt helemaal niet zeggen dat het lichamelijk allemaal zo goed gaat. Nou en? Dat is hoogstens 20 jaar nog voor u. Nou, er zitten een paar jonkies bij. Dat duurt misschien lang ook niet. Want hij de Heer Jezus vertrouwt. De Heer Jezus komt vast dit jaar terug. En als het dit jaar niet is, dan wel volgend jaar. Maar wel heel binnenkort. Dus zolang hoeft het niet meer. We mogen dankbaar zijn als het lichamelijk allemaal goed gaat. We mogen heel dankbaar voor zijn. Maar het gaat daar niet om. Het gaat in de eerste plaats om de Heer Jezus. Onze relatie met Hem. Maar het gaat in de eerste plaats om Hem zelf. Dat is zo verschrikkelijk belangrijk. Gerechtvaardigde. De rechtvaardige, oud-testamentisch staan, de rechtvaardige zal groeien als een palmboom, opschieten als een ceder van de Libanon. Degene die het van 4,5 maand nog onthouden hebben, die weten hoe bomen in elkaar zitten. Even een kleine herhaling. Misschien voor degene die er niet waren, iets nieuws. Hoe zitten bomen in elkaar? Er zijn twee soorten bomen grofweg. Loofbomen en naaldbomen. Nou, zegt u misschien. Het klinkt goed, ik zou graag een loofboom willen zijn. Mis. Zit je verkeerd. Want weet je, er is verschil tussen een loofboom en een naaldboom. Niet alleen wat het uiterlijke betreft, dat ook. Als je in het bos loopt, dan weet je gelijk wat een naaldboom is, met al die naalden eraan. En wat een loofboom is, die blaren vallen eraf zo'n beetje. Maar weet je, het kenmerkende verschil zit in de kern. Zit binnen de bast. Dat zie je niet aan de buitenkant. In de bodem zitten voedingsstoffen. Die voedingsstoffen gaan door de stam naar de kruin van de boom. En in de kruin van de boom, in die bladeren, daar vindt een proces plaats in het zonlicht. De zon schijnt, die voedingsstoffen, die zouten, die mineralen gaan naar boven, die worden naar boven gestuwd op de een of andere manier. En die zitten in de bladeren en door dat zonlicht worden die grondstoffen worden omgezet in groeisappen. Dat gebeurt in de kruin, onder de zon. En dan gaan die groeisappen net onder de bast, die zakken naar beneden en dan wordt de boom dikker. Jaarringen krijg je dan. Bij een loofboom gaan de voedingsstoffen uit de bodem aan de buitenkant van de stam, in de zogenaamde spindlaag, in de zachte kant, gaat naar boven. Dat is bij de loofboom, naar boven. Er wordt omgezet in groeisappen en de boom wordt dikker. Maar bij een naaldboom gebeurt het via de kern. Via de kern gaat het naar boven. Nou de toepassing. Een kind van God had bij zijn natuurlijke geboorte een stenen hart. Maar door zijn overgave aan de Heer Jezus kreeg hij een nieuw hart. Een vlezen hart. En de voedingsstoffen van het woord, die gingen in dat hart door de kracht, de stuwkracht van Gods geest naar boven en in het licht van de zon der gerechtigheid. In het licht van de Heer Jezus werden die teksten in de Bijbel brood voor je dagelijkse leven. Groeisappen. In het licht van de Heer Jezus. Het ging door je hart. Bij de godsdienstigen, die weten een heleboel van de Bijbel. Loofbomen. De voedingsstoffen die gaan naar boven, maar ze doen niks, want de Heer Jezus is voor hen niks. Zo eenvoudig is het. Die groeien niet. Want de zon der gerechtigheid is voor hen wel iemand die bestaan heeft en bestaat. Maar ze hebben hun leven nooit aan hem toevertrouwd. Dus het loof, een boom, lijkt wat, maar het is eigenlijk niks. Weet je wat nou zo mooi is in Psalm 92? Daar wordt gesproken over de palmboom en over de ceder. Dat zijn beide naaldbomen. Naaldbomen. De voedingsstoffen die gaan door het hart, het vernieuwde hart, naar boven. En in het licht van de Heer Jezus wordt dat woord zo levend en zo krachtig, dat je er gewoon helemaal stil van wordt. De duivel, die kan de kinderen van God nog wel neutraliseren. En inkapselen. Dat kan niet wel. Als je een kind van God bent, blijf je voor eeuwig een kind van God. Zo simpel is het. Uit God geboren is voor eeuwig uit God geboren. Ik vind het zo geweldig. Dat als je mag weten, Heer Jezus, u bent ook voor mij opgestaan. En ik mocht in u mee opstaan in nieuwheid des levens. Dan kan de duivel nooit meer teniet doen. En zeker als het woord van God levend voor je geworden is, dan weet je, die in de Zoon geloofd heeft eeuwig leven. Punt uit, dat zegt de Heer Jezus. Die in de Zoon geloofd heeft eeuwig leven. Dank u wel, Heer, wat er gebeurt. Of ik nou dement word of niet, dat maakt niks uit, maar dat woord geldt. En geldt voor mijn leven, dank u wel. Daarom maak ik me ook niet zo druk om als ik erg vergeetachtig begin te worden. Ik zeg, nou hè, ik weet wie mijn Heer is. En straks in de hemel is dat geheugen weer zo goed. Geweldig. Maar hij kan ons nog wel neutraliseren, die overste van deze wereld. Hij kan je wel mond dood maken. En wat is het dan belangrijk om even te letten op die ceder op de Libanon. Majestueuze bomen zijn dat. Ja, ze hebben er in de loop der eeuwen heel veel omgekapt. En het is lang niet meer op de Libanon wat vroeger was. Maar vroeger stond de Libanon vol met bomen. En diep onder het gebergte van de Libanon, dat was water. Heel veel water. Maar om daar te kunnen komen bij dat water, moesten die wortels wel door de bodem heen dringen. Tientallen meters diep. Om bij dat water te kunnen komen. Dat moeten wij soms ook. Wij moeten er soms wat voor doen om bij het water te komen. En wat is het geweldig om te weten. Dat het mogelijk is om te wortelen in Christus. Te wortelen in de liefde. Te wortelen in het woord. Dat we een fundament hebben. Het levende water. Die ceder, majestueus, een beeld van kracht, van schoonheid, waardigheid. Palmboom, die is veel sierlijker en bevalliger, dat is een ander beeld. Maar om daar zo vol schoonheid en waardigheid te staan. Maar die wortels moeten diep. Die moeten door die harde lagen heen in de Libanon. Die boom moest er wat voor doen om bij dat water van het leven te komen, daar diep in de grond. En wij moeten er soms ook wat voor doen om diep in de grond bij dat levenswater te komen, bij de Heer Jezus te komen, om te groeien. En wat doet de duivel nou? Die brengt van die harde grondlagen aan, zodat onze geloofswortels moeite hebben om daar doorheen te komen. Nou, ga ik een paar van die harde lagen noemen in ons leven. Want je kan dat natuurlijk aanwijzen. Kijk, dat kan dus de duivel doen. Van die harde lagen aanbrengen onder onze wortels. Zodat wij niet groeien. En wat kan dat zoal zijn? Hij kan een laag aangebracht hebben, aanbrengen van innerlijke weerstand. Door het verleden, door levensomstandigheden. We zijn beschadigd, zoals we dat tegenwoordig zo van noemen, door iets wat we hebben meegemaakt. En de duivel zal heus zorgen dat die laag dik en stevig wordt. Die zal ons steeds weer met ons denken daarop richten, op van die nare herinneringen. En wat is het belangrijk? Dat we die heel simpel bespreken met de Heer Jezus. Die harde lagen. Paulus zei, vergetende hetgeen achter je ligt. En er zijn van die dingen waar we misschien niet van los kunnen komen in ons leven. Maar dan is het wel belangrijk dat wij geloven dat er geen grenzen zijn aan Jezus' macht. Van de Heer Jezus. 40 jaar geleden. U kent nog in die situatie waarin ik toe zat. Ik kan het niet loslaten. Misschien wilt u het ook wel niet loslaten. Maar ik wil dat die laag weggaat. Ik kan het niet, maar doe u het. Zo'n laag kan zijn een onbeleden zonde. Een onbeleden zonde. En soms weten we het in ons hart dat er iets zit wat we niet openlijk met woorden uit durven spreken voor het aangezicht van onze Heer. Dan weet u, Hij weet alles van ons. Wij hoeven voor Hem niks te verbergen. Ja, maar misschien willen we het in onze eigen oren niet horen. Hoe dat wij 60 jaar geleden misschien iemand misbruikt hebben. En je hebt het natuurlijk nooit tegen iemand gezegd. Maar het ligt er wel. En Satan zal die laag, zal die dikker en harder proberen te maken. En de Heer nodigt uit om dat bij hem te belijden. Misschien moeten we het ook wel bij een ander belijden. Dat die laag weggaat, zodat de wortels door kunnen schieten naar het water des levens. Misschien is het anders. Iets meer eigentijds. Misschien speculeert u. Kan zomaar zijn. U bent niet geldzuchtig natuurlijk. Maar je weet maar nooit. Van dat u speculeert, dat zou zo'n laag kunnen zijn waar u geestelijk niet mee groeit. Zo eenvoudig is het. U bent te veel met geld bezig, dat zou zomaar kunnen. Misschien heeft u wel verkeerde gewoontes. die u bewust handhaaft, waar u niet van af wil. Je weet het nooit bij reformatorische mensen die een beetje in de vrijheid komen, die willen wel eens doorslaan naar de Pinkstergemeente. Misschien hebt u ooit wel eens de handen opgelegd gekregen voor de dopende geest. Is zo'n dikke laag in uw leven waar het geloof niet doorgroeit. Het zal beleden moeten worden en weggedaan moeten worden. Want u hebt een onbijbelse handeling laten verrichten. Kan zomaar gebeurd zijn. Maar het moet wel weg, want de duivel maakt daar gebruik van. Een dikke laag, zodat die wortels er niet doorheen kunnen komen. Ik moet natuurlijk wel uitkijken. Een beetje een kwetsbaar punt. Alternatieve geneeswijze. Horoscoop, nou dat doet hij niet aan natuurlijk. Maar wat denk je van al die D-verdunningen? Die flesjes met D3 en D10 en zo. Nou, je zou ze de kost moeten geven die ze in de kast hebben staan. Het is wel demonisch. Het komt uit het rijk der duisternis. Het zijn verdunningen die niet bestaan. Ja, het zijn wel verdunningen, maar die hebben geen enkele functie. En de functie die ze hebben, is van de duivel. En als u daarmee werkt, met iroscopisten en met waterkijkers. Ja, ik kom uit die kring. Ik weet al een beetje wat het is. En als ik daar kwam, dan zag het er zwart van de mensen. Letterlijk zwart. Die zaten daar voor 5 gulden toen nog in die tijd. Dan kreeg je te horen wat er 2 weken daarvoor gebeurd was. En vervolgens ging je met een zak met medicijnen, met pillen en weet ik wat naar huis. Ik weet wat het is. Het kan zo'n dikke laag zijn in uw leven. Misschien bent u erg modebewust. Nou, dat is prachtig. Als het maar binnen de perken blijft. Want het zou zomaar een dikke laag kunnen zijn in uw, mijn leven. Waar de wortels niet kunnen doordringen. Misschien bent u verslaafd. Dat is alvast niet. Nou, ik weet niet hoeveel uur dat u naar internet kijkt. U niet natuurlijk. Ik weet ook niet wat hij na 10 uur 's avonds doet en kijkt. Maar het zou zomaar een hele dikke laag kunnen zijn, waardoor de geloofswortels niet door kunnen dringen en uw geestelijk niet groeit. Misschien zit de kerkleer ertussen. Ja, ik ben er toch bezig, laat ik het nou maar doen. Misschien zit de kerkleer ertussen, dat kan ook. Dat de kerkleer voor u belangrijker is dan datgene wat de Heer Jezus zegt in zijn woord. Ik weet heus wel waar ik over praat. Want ik heb ook een achtergrond. Alles wat er tussen uw hart en de Heer Jezus in staat, is een dikke laag. En met die dikke laag groeit u niet. Blijft u geestelijk op precies hezelfde niveau zitten als 10 jaar geleden. Maar als er niks tussen uw hart en de Heer Jezus staat, geweldig gaat hij dan groeien. Misschien hebt u een Jezus plus. Dat kan ook nog. Een Jezus plus. Je hebt Jezus plus genezing. Vervuld worden met de geest. Ja, noem maar op wat er allemaal bij Jezus plus kan zitten. Je hebt van een heleboel ook van die gemeentes. Die hebben van die Jezus plus. Die hebben naast Jezus nog meer. Spreken in tongen bijvoorbeeld. Of noem maar wat op. Er moet er nog meer bij Jezus. Ik ben tevreden met Jezus alleen. En u moet dat ook zijn. Jezus alleen. Een volheid van genade. Ook zo'n laag kan zijn. En daar heeft de duivel ontzettend veel plezier bij. Als u blijft hangen bij het kruis van Christus. Als u blijft hangen bij het kruis van Christus. Bent u voor eeuwig verzoend. Want op het kruis vond de verzoening plaats. Maar stel je voor, je blijft hangen bij het kruis. Dan gaat u er niet vanuit dat hij opgestaan is. Ik blijf liever hangen bij het geopende graf. Dat is leeg, hij is opgestaan uit de doden. Maar iemand die bij het kruis blijft hangen. Je geeft aan hem, dat is een geweldige genade, want dat moet wel beginnen. Een geweldige genade bij het kruis krijgt u nooit zekerheid van het geloof. Want als je gaat ontdekken dat de Heer Jezus opgestaan is uit de doden. En dat je leeft in nieuwheid des levens. Dan weet je waar het over gaat. Dan spreek je uit de zekerheid. Zeker weten. Niet omdat je het zelf hebt, maar omdat het in de opgestaande Heer zit. In de verheerlijkte Heer. Misschien hebt u wrokgevoelens. Misschien een heel klein beetje wrokgevoelens jegens één of twee personen. Je weet maar nooit hoe dat het allemaal zou kunnen gaan. Is een laag. Als u geestelijk wil groeien, moet u zorgen dat u geen wrokgevoelens heeft. En misschien moet u wel om vergeving vragen. Of moet u bidden dat die ander misschien vergeving komt vragen. Maar wrokgevoelens is een laag. Goed, dus ook zou u nog een paar dingen kunnen noemen. Misschien hebt u wat onhebbelijkheden. Ja, wie niet, zou u zeggen. Ja, onhebbelijkheden hoef je niet te houden. Daar kan je best wat aan doen. Als je een zeurpiet bent, dan probeer je eens wat je mondhoek omhoog te trekken. Dan ga je 's morgens voor de spiegel staan en je trekt die mondhoeken wat omhoog. Dan ga je danken. Weet je dat? Een laag kan zijn als je alleen maar bidt. En vergeet te danken. Begin met danken. Er is zoveel te danken, weet u dat? Bid maar voor degene om je heen. En dank voor alles wat je in Christus gekregen hebt. Ga afronden. Een palmboom. U weet wel hoe die eruit ziet. Met van die geschubde buitenkanten. Harde, beweegbare, geschubde buitenkanten. Ik weet niet of dat u ze mooi vindt. Ik vind het wel soms tegenvallen. Maar weet je wat een kenmerk van een palmboom is? Als je de top beetpakt, ja, dat is wel 50 L hoog, dus je moet wel 20 meter de lucht in. En je buigt hem, die top, naar de grond, dan lukt dat met een beetje kracht. Dan kan je hem zo buigen. En als je hem dan weer loslaat, dan springt hij weer omhoog. Een kenmerk van een palmboom. Een kenmerk van een kind van God. Die geworteld is in het water des levens. Geworteld in de Heer Jezus, de stormen. En de onderdrukking kan nog zo groot zijn. Je kan nog zo moeten buigen. Maar je komt weer recht overeind te staan als die palmboom. Omdat je op de Heer Jezus gericht bent. En die doornstruik, onderwerp je aan God, staat er. En weerstaat de boze en hij zal van je vluchten. Dat zegt de schrift. En daarom laten we in 2016... ons buigen voor de Heer Jezus Christus. Het leven. En hem alle lof, eer en aanbidding brengen. Wat een zalig leven hebben we dan. En die harde lagen, zorg dat je ze kwijtraakt. In de kracht en in de naam van onze Heer Jezus Christus. Geprezen zij zijn heerlijke naam. Amen. Wij zijn intussen 3 kwartier verder. En het lied wat we nu gaan zingen is: mijn keuze is gedaan. Ik heb geknield bij het kruis van Jezus. En mijn keuze is gedaan. Je glorieklokken 258.
Thank you.
bedanken. Heer Jezus, u heeft onze keuze gehoord. Wat een genade. Te mogen buigen voor u. Ons leven aan u toe te vertrouwen. Onze keuze, mijn keuze is gedaan. Aan de voeten van het kruis. En u verder wandelen met een levende Heer Jezus Christus. Dank u wel, Heer. Dat we hand in hand met u mogen wandelen. U wilde naast ons lopen. En wat een genade, wat een zegen om met u mee te mogen lopen. Hand in hand met u. Ja, Heer, we hebben u zo hard nodig. Want we zitten op een ruw pad. Ons levenspad is vol doorns. Maar u bent erbij. En daar danken wij u voor. Wij danken u voor het water des levens dat u bent. En wij mogen onze geloofswortels uitslaan. Dwars door die dikke lagen heen die dat willen verhinderen. Om bij u uit te komen. Altijd bij u uit te komen. Bij u is de bron des levens. U bent zelf die bron. Maar geweldig is dat om dat zo vanavond aan uw voeten zittend te mogen horen en te mogen beleven. Ja, Heere, wie zou zich dan niet aan u willen toevertrouwen? U zo liefdevol. Zo vol genade. Onze voorspraak aan de rechterhand van God. U die op uzelf wijst. Als de Satan ons aanklaagt. U heeft alles volbracht. En hemelse Vader, als u nou naar ons kijkt, dan ziet u uw Zoon. Wij mogen in hem zijn. En hij in ons. Dank u wel daarvoor. We hadden dat niet verdiend. Het is genade. Maar omdat het genade is, is het zo vast en zeker. Het is van u. Dank u wel daarvoor. We willen u volgen. We willen u dienen. En dank u wel dat u ons vasthoudt. We zien uit, Heer Jezus, naar uw komst. We willen naar huis. Want daar bent u. En we prijzen met elkaar u in stille aanbidding. Hoe groot zijt gij. Uw naam en die van uw Vader zijn geprezen tot in alle eeuwigheden. En Heere, er zullen er miljoenen en misschien ook wel miljarden zijn. Die samen straks met ons u zullen eren en loven en prijzen om wie u bent. Alle glorie zij u toegebracht, Heer Jezus. Amen. Er zal nu worden gecollecteerd en daarna zingen we ons slotlied voor zover mogelijk staande. Het alombekende, vol verwachting blijf ik uitzien, Johannes de Heer, en toen kan ik het niet lezen. Ja, met een nummer erbij. Dat zoekt u zelf maar uit. Vol verwachting blijf ik uitzien tot die dag eens dagen zal. Eerst gecollecteerd. Thank you. als we dan zo meteen weggaan naar huis, naar elders, dan mogen we weten dat de genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap met de Heilige Geest met ons is en met ons blijft, totdat Jezus ons komt halen. Amen.